Hofstreek FM.
Den Donkelaar Administratie en Advies helpt u ondernemen. Uw administratie continu up-to-date. Geen gedoe met de Belastingdienst en dat tegen scherpe vaste maandtarieven. Den Donkelaar Administratie en Advies. Gevestigd Capitool 62 Enschede en Wijnkamp 3 in Goor. Den Donkelaar Administratie en Advies.
All for GSM. Met passie voor telecom. U kunt bij ons terecht voor nieuwe en gebruikte telefoons, tablets en laptops, accessoires en sim-only abonnementen, snelle en betrouwbare reparatieservice. Kom langs en ervaar het zelf. Grote Straat 141, Goor. All for GSM. Met passie voor telecom.
Actualiteit en nieuws uit je eigen omgeving. Lokale omroep verslaat alles. Dit is het HVT Politiek en Nieuws.
Politiek, actualiteit, cultuur en maatschappij. In het HVT Nieuws komt van alles wat speelt in Hof van Twente aan bod.
Het is zaterdag 23 april. Welkom bij HVT Politiek en Nieuws. Techniek en muziek Geert Wolf, presentatie en redactie Riet en Duis en ik ben Joke Rietveld. Gasten in de studio zijn Henk Meijering, voorzitter van de Oranje Vereniging in Goor. We weten dat er nog meer Oranje Verenigingen zijn in de Hof van Twente, maar we hebben nou gedacht om meneer Meijering uit te nodigen, dat hij iets kan vertellen over wat er in Goor allemaal gaat gebeuren met Koningsdag enzovoorts. Verder hebben we aan de telefoon Ina van der Riet. Zij gaat iets vertellen over een bankje wat wordt geplaatst bij de Scherf. Het zogenaamde bevrijdingsbankje. Dat gaat waarschijnlijk 4 mei gebeuren. Jorrit Zandvoort van de activiteitencommissie van de Martinuskerk in Markelo gaat ons vertellen wat hun allemaal van plan zijn als activiteitencommissie. Michiel van Erven komt vertellen hoe ze in een wereldberoemde school in Goor, de Prins Constantijn, want die is in de krant en op tv. En we gaan het hebben over antipestprogramma. Verder komt Henry Thuijhuis van Goor Collectief iets vertellen over de nieuwe wijze van kiezen van de ondernemer van het jaar. En wat er nog al zo meer op stapel staat. De column is van Bert Schabbink en die gaan we horen na Ina van der Riet. Beginnen we met Henk Meijering. Meneer Meijering, u bent voorzitter van de Oranje Vereniging. Wat gaat er allemaal gebeuren?
Ja, wat gaat er gebeuren? Maar wat gaat er gebeuren in de Hof?
Ja.
Dat was een hele goeie. Normaal zit ik natuurlijk voor Goor, omdat ik voorzitter ben van de Oranje Vereniging uit Goor. Maar we hebben onlangs een bespreking gehad in Delden met onder een glaasje wijn en wat hapjes. En dat was een erg mooi gesprek. En dat kwam hierop neer dat er niets verandert. Alles blijft natuurlijk hetzelfde in de kernen. Daar zal iedereen ook gewoon voor vechten. Maar zo gauw we naar buiten kunnen treden in de openbaring voor het programma, gaan we dat gemeenschappelijk doen. En wie weet zou daar in de toekomst nog meer aan kunnen kleven.
Oké.
Dus u kunt ook vertellen over wat er gaat gebeuren in de andere kernen?
Nou, daar kan ik misschien iets van vertellen. Maar ik denk dat de programma's zich bijna overlappen. In Markelo is wat meer voor de jeugd. Er zijn wat meer concerten en zo. En wij hebben ons geëikte traditionele programma, wat we al sinds jaar en dag hebben.
Wat mij opviel was dat ze in Markelo een oranjebal hebben. Dat hadden ze vroeger in Goor ook, dacht ik.
Dat klopt. Ja, dat heb ik nog meegemaakt. Een oranjebal, dat was, dacht ik, bij de Ster.
Of bij de Bepsel?
Of bij de Bepsel.
Vroeger was het bij de Ster. Ik heb bij de Ster gedanst, ooit.
Ik dacht dat het bij de Ster was.
Ja, waarom is dat afgeschaafd?
Ja. Ja, waarom is het afgeschaft? Alles wordt afgeschaft wanneer het niet meer actueel is, wanneer het oud is en niet meer modern. En wanneer de ouderen ouder worden en de jongeren wegblijven.
Ja, volgens mij is er een tijd geweest dat dansen voor zulke, eigenlijk die bals, dat was niet meer zo interessant. Misschien is het op dit moment wel weer leuker, omdat er ook veel van die danswedstrijden op de tv zijn, dus je weet nooit.
Ja.
Misschien voor volgend jaar.
Het wordt in een andere vorm gegoten.
Ja.
Ja, en het zou wat kunnen betekenen inderdaad, om eens een keer weer de boel op te pakken in een moderne versie.
Ja.
Je moet er goed over nadenken. En de jeugd heeft de toekomst, dus die mogen het doen.
Ik weet van één ding wat ik toen mijn kinderen opgroeiden ongeveer het allerfijnste vond. En dat was toen ze te groot werden voor de rommelmarkt met Koninginnedag. Want dat betekende dat je 's morgens niet om 5 uur uit je bed hoefde.
Ja.
4:30 om een plaatsje te bemachtigen ergens in het centrum. Is dat nog steeds zo? Dat mensen zo vroeg 's morgens daar al bezig zijn om plekjes te zoeken voor hun...
Ja, dat is altijd nog zo. De beste plekken die worden het vroegst ingenomen. Dan moet je er echt om 5:30 zijn. Om 6:00 begint er een rommelmarkt. Maar je moet er op tijd zijn. En de vaders of de moeders, die zijn met de kinderen vroeg aanwezig.
Ja, eerlijk gezegd moet ik ook zeggen dat vader ging, hoor. Maar ja, ik moest ook op, want ik moest helpen.
Ja. Natuurlijk, uiteraard.
Het maar dat waren wel de plekjes die je dan moest zoeken in de schaduw. Want ik weet wel dat het nog wel eens heeft gesneeuwd. Dan wilden de mensen het liefst in de zon zitten. En er was eigenlijk geen plek.
Ja.
Dat weet ik ook nog wel van. Ja.
We hebben dan nu 27 april. Vroeger was het 30 april. Maar het kan iedere dag, het weer kan iedere dag veranderen. Er kan ook 27 april zometeen weer sneeuw vallen.
Ja.
Waar verheugt u zich het meest op, het programma voor Koninginnedag?
Nou ja, waar verheug je het meest op? Je verheugt je het meest op het feit dat alles gewoon goed verloopt. En dat er geen nare dingen gebeuren. We hebben toen de tijd meegemaakt in Apeldoorn dat er een gekke aanslag kwam.
Ja.
Toen hebben we de boel ook onmiddellijk afgelast. En dat moet je dan heel snel beslissen. Je hoort wat er gebeurt in de landen en dat is dan wereldnieuws, kun je zeggen. Omdat er iemand, een idioot, met een auto het publiek inreed.
Ja.
En eigenlijk de bus waar de koninklijke familie in zat wilde rammen. Maar dat is die net niet gehaald, is die tegen een monument daarop gevlogen. En eigenlijk gezegd, daar gestrand. Maar dat was een enorme impact.
Jaren geleden was er ook altijd met Koninginnedag een puzzeltocht. En ik heb begrepen dat hij er zeker weer is dit jaar.
Ja.
Is hij er al lang weer? Dat heb ik gemist.
Nou, die puzzeltocht wordt georganiseerd eigenlijk een beetje door het Hofweekblad. Die brengt de Koningskrant uit met een puzzelkrant, gelijktijdig. Daar staan onze programma's ook in van A tot Z, van Marklo, van Delden en van Goor. Dat zijn eigenlijk de drie oranje verenigingen die we hebben. In de andere kernen gebeurt ook wat, maar dat is anders georganiseerd. Ja.
Maar bedoel jij een puzzeltocht met auto's? Een sterrit?
Dat is een... je bedoelt een sterrit?
Ja, ik bedoel sterrit.
Ja, die sterrit, dat is geweldig gelopen. Vorig jaar was dat een geweldig succes. Ondanks de corona, kun je zeggen, is dat er zo tussendoor gedaan. Dat was ook bijna het enige wat we konden organiseren, omdat de meetings toen verboden waren. En dat is een bromfietspuzzeltocht en dat is een autopuzzeltocht. En die begint om 11:00 inschrijven en dat loopt door tot middags, wanneer ze weer terugkomen, 4:00.
Oké, en verder begint het met de vlag, die wordt gehezen?
De vlag wordt gehezen om 9:15 aan de Grote Straat bij het politiebureau gemeentehuis. En dan is er een uitnodiging voor de gedecoreerden. Dat zijn de mensen geworden die een lintje hebben gekregen. En dat kan zowel burgerlijk als militair zijn. En dat zijn er ongeveer een stuk of 120. En daar komen er ongeveer 70 van, telkens, in de Reggehof.
Dat is ook een van de weinige gelegenheden dat ze zo'n lintje mogen dragen, of niet?
Dan mag je alleen het speldje dragen,
want
maar niet,
mag dat niet.
Maar niet de werkelijke...
Oh nee, het speldje alleen.
Het speldje alleen, ja.
Ja. En dan worden mensen met een smoesje daar naartoe gelokt.
Die worden daar naartoe. Nou, nee, daar
dat
niet. Dat gebeurt
is bij
op het gemeentehuis.
Oh, ja. Dit is voor de mensen die gedecoreerd zijn. En ieder jaar met Koninginnedag mogen ze daar naartoe.
Ja.
En dan
mogen
ze het speldje op.
Dan mogen ze het speldje op. Alleen de nieuw gedecoreerden, die mogen met de originele speld op.
Oké.
Oorkonden.
Wat ik mis, is de obade.
Die is in Markelo wel,
maar die is in Goor niet. De obade gewoon, dat er dat het Wilhelmus gezongen wordt.
Ja, dat hebben we wel.
Hebben jullie dat wel?
Jazeker.
En dat wordt ook gezongen door
11:00, nee, 11:00 dan is Apollo.
Ja.
En die begint eigenlijk met de obade, met het koningslied. Met het oranje, pardon, met ons kom.
Goorse Volkslied.
Nee, Goorse Volkslied niet.
Wilhelmus.
Met het Wilhelmus, ja. Sorry. Ik kom gewoon
ja, maar wordt het ook gezongen? Obade is dat je het zingt.
Nee, dat wordt niet gezongen.
En dat is in Markelo wel.
Dat zou kunnen. Wij doen het via Apollo. En die heeft dan ook een concert, het zogenaamde Koningsconcert. En dat duurt tot 12 uur. En dat is een geweldig mooie spektakel, ja. Kun je zeggen. Midden nog in de rommelmarkt of in de Oranjemarkt, zoals dat genoemd wordt. En dat is echt heel fijn, heel mooi.
Ik moet me verbeteren, de Obade is in Delden.
Obade is in Delden.
Ja. Verder is er voor de kinderen ook nog iets te doen. Gisteren was er al Voel je fit. De Koningsspelen in heel Nederland. Er werd in heel Nederland, begreep ik van mijn kleindochter, dezelfde activiteiten aangeboden. Paardrijden, boksen, zakdoekje leggen. Dus, en nou is er ook nog wat anders voor de kinderen, in ieder geval in Goor.
Dat is natuurlijk een geweldig feest voor de kinderen. Niet? En er wordt altijd een paar dagen of in het weekend voor Koningsdag gespeeld. Er gaan natuurlijk heel veel mensen op vakantie. Daar hebben wij, Oranjemarkt, heeft daar ook mee te maken. Dat kun je ook duidelijk zien. Ik hoop wel dat er op Koningsdag, wanneer de rommelmarkt begint, dat het een volle markt wordt.
De kinderen hebben denk ik over het algemeen heel veel gespaard de afgelopen 2 jaar. Want er waren geen rommelmarkten. Als ik naar mijn kleinkinderen kijk, die hebben gewoon zakken vol.
Natuurlijk. Waar Wolly, of hoe het ook heet tegenwoordig, die weet ook wat ze gekregen hebben de laatste jaren.
Daarom. Ja. Dus als er kinderen zijn, is er ook heel veel.
Ja, dat klopt. Heel veel.
Nou, las ik ook in de krant, het wou ik wel even noemen. We hebben net even gezegd dat de Oranjebal was in Markelo, maar in Delden hebben ze een tuinversierwedstrijd. Dat is ook gelinkt aan Koningsdag. Mensen die daar nog aan mee willen doen, die moeten maar even in het Hofbeekblad kijken. Daar kunnen ze zo vinden hoe ze zich daar kunnen aanmelden. Dat is natuurlijk ook wel weer iets leuks,
heel
om
gezellig.
Je tuin te versieren.
Ja, is heel gezellig. Oranje bloemen. Hey.
Nou, dus volgende week of daarna is ook de 4 mei en de 5 mei viering. Hebt u daar ook mee te maken?
We hebben met de 4 en de 5 mei viering te maken. Dat betekent 4 mei, dan is gewoon de kranslegging.
Ja.
Bij het monument achter het voormalige gemeentehuis. En dat gebeurt niet door ons, wordt niet door de Oranjevereniging georganiseerd, maar door het comité die daarvoor is. En daar leggen wij ook een krans. Dat is het enige wat de Oranjevereniging doet.
En die is ook verder niet betrokken bij de 5 mei-viering?
Die is niet betrokken bij de 5 mei-viering.
Hey, dat doet het comité 4 mei, hè?
Dat doet, eigenlijk gezegd, is de 5 mei-viering hoort eigenlijk bij de Oranjevereniging. Maar er gebeurde op die dag nooit wat. Alleen riepen wij de bevolking op om de vlag op tijd buiten te hangen. Het rood, wit, blauw.
Ja, en in Markelo zag ik vanmorgen in de krant, vliegt er een Lenkers over. Ja, dat waar de scherf in Markelo
ligt. Oh ja, ja.
Onze Markeloze gast knikt.
Ja,
ja, zeker.
Die spreken we straks nog.
Die weet het.
Ja. Meneer Meijering, ik wens u, maar ik wens eigenlijk alle mensen in Nederland een hele fijne Koningsdag toe volgende week woensdag. Met mooi weer. Daar heb ik nog niet naar gekeken, maar ik hoop dat het lukt.
Het weer zal droog blijven, heb ik gezien.
Dan gaat het lukken.
Maar de temperatuur gaat aanmerkelijk naar beneden. Het is geen 19, maar eerst 13 graden.
Oei, dikke jassen.
We gaan verder met Ina van der Riet. Ben je aan de telefoon, Ina?
Zeker.
Als er een bankje is in Goor, dan ben jij daar altijd bij betrokken, hè?
Ja, meestal wel, hè.
Ja. En nu is er een bijzonder bankje. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, want ik hoor net van Henk Meijering dat er op 5 mei eigenlijk verder niet wat georganiseerd wordt, maar dit keer wel.
En dat is?
Want op 5 mei wordt het het mozaïekbankje ter ere van 75 jaar bevrijding onthuld bij de bomscherf. Dat is ter hoogte van bakkerij Nollen in het centrum.
Ja, en wie heeft dat bedacht om zo'n bankje te maken? Welke instantie heeft dat op zich genomen?
Dat is denk ik een samenwerking, of in samenwerking is dat idee in een netwerk ontstaan tussen stadsraad. Volgens mij, Henk Meijering zit ook nog bij jou. Die vond dat natuurlijk ook meteen een goed idee.
Hij knikt.
Henk?
Wij vonden dat zeker een goed idee, omdat we samen met Ida van der Riet al begonnen zijn om toentertijd de mozaïekbanken in Goor in te vullen.
De
oranje banken en van de stadsreggende bank die op het kerkplein
juist
staat.
Ja.
En dan nu deze bank weer, dus dat kan nog een heel goed vervolg krijgen.
Dus eigenlijk is niet alleen Ina de vrouw van de banken, maar ben je ook een beetje de man van de banken.
Nou, Ina is wel de leidsvrouw die alles goed in beweging heeft
Kijk.
Gezet.
Nee, het is ooit begonnen met het project met de sofa's.
Ja.
Daar hebben toen 300 mensen aan meegewerkt.
Wij ook?
Ja, dat weet ik nog. En dat was een heel groot project. En eigenlijk hebben we daarna... Toch wel is er een club met mensen... toch wel een beetje blijven hangen in het idee van jongens... Goor, mozaïek en muziekstad.
Ja.
Dus toen kwamen inderdaad de andere bankjes. Een sofa is nogal prijzig. Maar toen zagen we allerlei bankjes in het centrum staan, waar eigenlijk niemand meer op ging zitten. En die knappen we nu eigenlijk per jaar één met een groep, best wel een grote groep vrijwilligers, knappen we die op.
Zijn dat de vrijwilligers van de stadslandbouw?
Dat zijn vrijwilligers van de stadslandbouw en dat zijn vrijwilligers die ook in andere mozaïekprojecten een beetje aan mij zijn blijven plakken, letterlijk en figuurlijk. Want ik doe meer dingen dan alleen bankjes in Goor. En er is ook een groep nu die uit Hengelo, die al met 3 bankjes mee heeft gewerkt. Omdat ze in Hengelo nog geen tweede sofa kunnen bemachtigen. Dat moet natuurlijk altijd in nauwe samenspraak met de gemeente. En dat is ook bij deze bank zo trouwens hoor, die moet ik niet vergeten.
En dit bankje, wat is de afbeelding daarop? Gaat het echt over de bevrijding?
Het gaat echt over de bevrijding. Deze bank had natuurlijk gewoon 2 jaar geleden al gerealiseerd moeten worden. Hè?
Ja, toen was het 75 jaar.
Ja, maar ja, goed. Ja, toen hadden we ook met een ander woord te maken. En dat kon toen niet. Dus de plannen zijn even de ijskast ingegaan. Maar we zijn begonnen met Selma Hoek. En een groep vrijwilligers die bij de stadslandbouw al eigenlijk elke dinsdag gewoon al bezig zijn met mozaïek. Dat zijn gewoon mensen die, die er niet genoeg van kunnen krijgen. Dat is ook gewoon hartstikke leuk hoor, mozaïek.
Ja.
Maar Selma, we hebben het samen dus met Selma en dat is eigenlijk een soort kerngroep. Hebben we gekeken van wat moet nu het ontwerp voor die bank zijn? En we kwamen eigenlijk steeds weer uit op, we hebben een heel mooi nationaal symbool. Het symbool met de fakkel en het vuur.
Ja.
En en dan inderdaad een hele mooie vertaling, dat je er ook een vredesduif in kunt zien.
Ja.
Ja, en dat vonden we eigenlijk gewoon het symbool waarin we deze bank moesten gaan vormgeven.
Okay.
Dus we hebben toestemming gevraagd.
Dat symbool is het symbool van Nationaal Comité 4, 5 mei, hè?
Ja, die blauwe fakkel en die rode vlamvogel.
En wanneer wordt het bankje geplaatst dan precies? Hoe laat? En wie is er allemaal bij?
5 mei om 11 uur wordt het bankje, dus ter hoogte van bakkerij Nollen. Wie is daar allemaal bij? Dat is een afvaardiging van het bestuur van de stadslandbouw. Selma Hoek en ik hoop ook heel veel vrijwilligers die eraan mee hebben gewerkt in de vorm van plakken. Dat zijn zo'n 20 vrijwilligers.
Mm-hmm.
Een afvaardiging van de Goorse Oranje Vereniging is uitgenodigd. De stadsraad is uitgenodigd. En het bestuur verenigt in Hof van Twente Kiev.
Oh ja.
Waarin we ook hopen op enkele Oekraïense gasten. Dan natuurlijk het comité 4 mei. En want we waren nog niet begonnen. En toen brak de oorlog in Oekraïne uit.
Ja.
En dat gaf toch wel even een schaduw. We hebben daar ook nog wel even samen over gesproken. Zo van, moeten we daar nu iets mee? Of hoe gaan we dat aanvliegen?
Mm-hmm.
Dan kom je toch echt wel even in dilemma's uit. Want we vieren die vrijheid en tegelijkertijd staat die dus enorm onder druk. Dat blijkt nu maar weer. Dus we hebben wel iets gedaan met ook een kleine verwijzing naar Oekraïne. Maar dat ga ik nog niet verklappen.
Okay.
Het is namelijk gewoon de Vrijheidsbank. En op de bank staan ook twee vlaggen in mozaïek. Want Goor is door de Poolse soldaten bevrijd. Dus die Poolse vlag, die kom je ook tegen.
Nou, lijkt me heel mooi. En we gaan kijken, in ieder geval. Nog één ding. Jullie hebben misschien wel sponsors nodig, of niet? Als je nog meer bankjes wil maken.
Ja, maar natuurlijk.
Ja, dat dacht ik al. Nou, als mensen luisteren en de behoefte aan hebben. Want hoe meer mozaïek in Goor, hoe beter, hè?
Dat lijkt mij wel.
Oké, dan gaan we nu naar de column. Bedankt, Ina.
Dag.
Hofgeschal. Vandaag met Bert Schabbink.
Speciale voetbaloefening. Bierkratten slepen. Wat is het eerste waar je aan denkt bij het horen van de plaatsnaam Goor? Schoolfeest natuurlijk. Vanuit historisch perspectief zou je textiel kunnen zeggen. Of het gevolg daarvan, arbeidersstad. Ik denk dat bier inmiddels met stip op 1 staat. Of we daar trots op moeten zijn, laat ik in het midden. Dat begon natuurlijk al met dat bierklassement waarin Hof van Twente op plaats nummer 8 stond van overmatig drankgebruik in Nederland. Voorwaar geen sinecure als je bedenkt dat de matige drinkers uit Markelo, Amdelden, Delden en Diepenheim ook worden meegerekend. Op 2 maart begon daarom bij de gemeente de Ik Pas Challenge. 40 dagen geen alcohol drinken. Een week voor het Big Band Festival liep die uitdaging dus af. Ik weet niet of het een met het ander te maken heeft. Ik ken helemaal niemand die eraan mee heeft gedaan. Maar feit is wel dat bij het invallen van de tweede paasdagavond geen druppel drank meer was te krijgen. Ik kan erover meepraten, want ik was getuige. Alle tanks, kratten en flesjes waren vakkundig tot de laatste druppel leeggezogen tijdens het Big Ben Festival. Bij alle horecagelegenheden in het centrum. Goor ging los en bleef de baas over een plas bier waarmee rustig een paar zwembaden gevuld konden worden. Dan moet je er niet aan denken wat er met schoolfeest gaat gebeuren. 2 jaar geen historisch volksfeest. Als dat gemis ingehaald moet worden, ik voorspel een file van bierwagens die à la minuut de biertanks kunnen aanvullen. Het gebruikelijke aantal liters gerstennat in de tent, zo'n 50.000 in een heel weekende, gaat al op zaterdagavond worden aangetikt. Ik raad de gemeente aan om de Ik Pas Challenge te verdubbelen na 80 dagen met ingang van 27 juni. En weer zal ik niemand kennen die eraan deelneemt. Het zit diep geworteld, dat bier drinken in Goor. Mijn jongste zoon kwam donderdagavond terug van de voetbaltraining en op de gebruikelijke vraag hoe ging het, antwoordde hij, bijzondere oefening gehad. We moesten 150 kratten bier in de koelkast zetten. Morgen is de derby Hector Twente, vandaar. De uitslag durf ik niet te voorspellen. Wel dat het dak van de kantine eraf gaat.
Politiek, cultuur en maatschappij. Het HVT-nieuws.
We hebben net een blokje Goor gehad. We gaan nou naar Markelo. Jorrit Zandvoort, u bent betrokken bij de activiteitencommissie van de Martinuskerk.
Ja.
Hoe is dat zo gekomen dat er een activiteitencommissie is gekomen?
Nou ja, we hebben eigenlijk net voor corona zijn we eigenlijk als kerk zijnde bezig geweest om te kijken om meer mensen naar de kerk te krijgen. Maar ook niet zozeer alleen voor de zondagse eredienst, maar ook juist andere activiteiten te ontplooien binnen de kerk.
Dat neem ik aan dat het niet echt uit luxe is. Er is een reden voor dat het moest.
Nou ja, wat je merkt in de kerkelijke gemeente, maar dat zal je in heel Nederland denk ik wel merken, is dat de kerkelijke gemeente loopt terug. Hoofdvrijwilligers is ook een stuk minder natuurlijk. Iedereen is wat drukker. Dus je moet je ook gaan richten op een breder vlak.
Maar u bent vrij jong, als ik dat mag zeggen. En dat vind ik eigenlijk een beetje verwonderlijk. Zijn er veel jongeren die nog naar de gewone kerk gaan?
Weinig, minder eigenlijk. Ik heb natuurlijk, mijn grootvaders hebben een groot verleden bij ons binnen de kerk. Dus dat heeft voor mij altijd een plek gehad in mijn opvoeding.
Vertel.
Mijn beide grootvaders zijn allebei lid geweest van de kerkraad. Waarbij mijn ene opa voor mij, als ik het goed heb, bijna 14 jaar erin heeft gezeten. Dus beide hebben daar altijd veel werk verricht. Dus met die reden eigenlijk heb ik altijd wel een speciale band gehad met de kerk.
Ja.
En na het dopen van mijn dochter ben ik eigenlijk gevraagd of ik daar niet iets meer voor kon betekenen.
Ja.
Dus zodoende.
Dus nou moet het een plek worden waar meer is dan alleen vieringen. En waar hebben jullie je dan op gericht? Of waar richten jullie je op?
Nou, waar we de afgelopen jaren vooral op hebben gericht, is hebben we eigenlijk een soort van zomerprogramma samengesteld. Waar wij een combinatie hebben met zangavonden. Dus echt waar je gewoon vrijwillig naar de kerk gaat. We hebben toen de tijd gedaan met een Urks orkest. In die samenwerking. En nu zijn we aan het kijken om dat met speciale artiesten of medewerking van sommige mensen weer vier zangavonden te krijgen.
En er zijn geen kerkelijke liederen?
Ja,
er
zijn wel kerkelijke
liederen.
Ja.
Okay. Is dat ook de doelstelling om wel kerkelijke activiteiten te organiseren? Of zien jullie het echt breder?
Het is een beetje een combinatie van. Zoals die zangavonden zijn echt wel kerkelijke nummers. Maar het moet natuurlijk wel nog wel iets met de kerk te maken hebben. Het is niet vrijheid, blijheid natuurlijk. Maar het moet iets met een zinsgeving. Dus echt dat je wel bezig bent met die gedachten. Maar het is niet zo puur gericht op puur alleen maar mensen met een kerkelijk achtergrond. Het is juist bedoeld voor, ja, wij hebben als streven altijd de kerk staat voor alle marklozers. Maar ook mensen buiten Marklo, maar dat iedereen welkom is binnen onze kerk.
Ja, een zingeving kan je dus ook wel buiten jullie eigen kerkgemeenschap, neem ik aan,
ja,
invullen.
Weten. Zeker weten. Ja, en wat wij nu eigenlijk bedacht hebben, of tenminste wat we eigenlijk al de laatste jaren gedaan, is daarnaast vier avonden een soort van in gesprek met. Dus dat we op een luchtige manier in gesprek gaan met, de laatste jaren hebben we gedaan met marklozers. Maar die iets betekenen in de maatschappij of die echt een taak hebben in de maatschappij. En dat proberen we voor dit jaar ook weer.
Voorbeelden? Welke mensen hebben jullie dan, heb je dan op het oog?
Waar we nu op het oog zijn, daar wil ik eigenlijk nog niet zo heel veel uitweiden over. Want het is allemaal nog niet helemaal zeker, maar we zijn bezig met het thema bewerken en bewaren. Dus we willen eigenlijk wel een beetje op de actualiteit ingaan natuurlijk met de bedrijfsbeëindigingen, stikstof. We zijn natuurlijk wel een agrarische gemeenschap.
Armoede op het platteland.
Ja, maar dan willen we niet alleen de boerenverhalen horen, maar juist van alle kanten, alle aspecten willen we proberen daar een beetje inzicht in te krijgen. En juist in de vorm van een discussie of in de vorm van een gesprek.
En als je zulke activiteiten gaat organiseren, werk je daarin dan ook samen met andere organisaties?
Nou ja,
of blijft het toch jullie eigen aangelegenheid?
Het streven is altijd om samen te werken. Ik denk dat jij, als je kijkt in Marklo, hebben we een paar hele mooie verenigingen. Waar ik denk dat we heel mooi samen kunnen werken.
Zoals?
Je hebt een eetbaar erf. De samenwerking met de Oranje Vereniging. We hebben een heel mooi stuk mogen schrijven in het Oranje Blad. Dit jaar, dankzij hun. Dus dat soort dingen om juist met elkaar samen te werken in plaats van... We willen geen concurrenten van elkaar zijn. Dat hoef je niet te zijn.
Is dat gevoel er ook niet?
Bij ons niet.
Bij het bijvoorbeeld?
Nee, dat denk ik niet.
Nee,
wij zijn nog maar net begonnen met dit. En wij hopen juist elkaar te ondersteunen erin.
Ja, en we hebben jullie 25 april... hebben jullie als gastspreker Peter Reewinkel.
Ja.
En hoe zijn jullie op hem gekomen?
Ja, dat is eigenlijk wel een beetje een mooi verhaal. We hebben natuurlijk een van onze dominees is Deodaat van de Boon.
Ja.
Hij is natuurlijk wel best wel betrokken bij ons koningshuis. En Peter Reewinkel heeft zelf...
Hoezo? Hoe is hij betrokken bij het koningshuis?
Als ik het goed heb, maar heeft hij zelfs Amalia gedoopt, dacht
Kijk.
Ik. Dus dat,
dat is altijd wel... Dichtbij.
Dat is wel zeker. En Peter Reewinkel heeft een boek geschreven. Die is natuurlijk ook altijd dicht geweest bij het koningshuis. Amalia, de plichtgroep. En Deodaat van de Boon heeft daar... Een hele kleine rol in gespeeld, maar daarmee wel in gesprek geweest en gevraagd of hij bij ons daarover wil praten. Dus zodoende zijn wij eigenlijk bij Peter Reewinkel gekomen.
Ja. Ja, want ik zie hem ook wel regelmatig als deskundige van het Koningshuis, hè? Dat hij wat op tv vertelt. Hij was volgens mij burgemeester in Groningen.
Ja, en op dit moment is hij waarnemend burgemeester in een samengestelde gemeente. De gemeente heb ik zo niet... Niet in beeld, maar dat...
Nee, en als hij die lezing houdt dan mensen mogen ook vragen stellen. Het is een heel open gebeuren.
Ja, het is een open gesprek tussen Deodaat van de Boon en Peter Reewinkel. Maar daarbij de mensen in de kerk zelf kunnen vragen stellen, opmerkingen plaatsen. En dat moet eigenlijk een luchtig gesprek worden. Hij heeft zelf wat muziek uitgekozen. Er komen wat kleine filmpjes voorbij. Het is een open... avond.
Het avond was op 25 april?
Ja, 25 april.
Hoe laat, hoe duur?
Het begint om 8:00, of de kerk gaat open om 7:30 voor een kopje koffie. En de entree is €10, waarbij je na die tijd heb je de kans om het boek te... Gaat hij zijn boek signeren, een boek kunnen kopen.
En dat gaat via het boekhandel Prins?
Ja, dat gaat via boekhandel Prins. En de entree is €10 aan de kassa.
Nou zijn er ofwel in de landen meer kerken die in de problemen raken. En waarvan ieder het ook heel jammer zou vinden als die kerk zou verdwijnen. Hebben jullie daar ook contacten mee? Kijk je rond van wat gebeurt er elders en hoe organiseren ze dat?
Ja, zeker. Wij kijken zeker rond naar mogelijkheden waar wij ons kunnen profileren, maar ook kunnen verbeteren. En ervoor zorgen dat de kerk een middelpunt blijft in Markelo.
Wat is het mooiste voorbeeld wat je gezien hebt?
Nou ja, het mooiste voorbeeld is denk ik, maar dat is, staat echt nog in de stijgers, dat wij bezig zijn een plan te ontwikkelen om de kerk misschien te gaan verbouwen. Om hem meer multicultureel te maken, dus niet alleen voor de kerkdienst, maar ook meer te kunnen faciliteren.
Wat ze in Bentelo ook van plan zijn.
Ja, een beetje dat idee.
Ja, dan wordt het, wel heel breed. En dan staat hier nog in de kop, we moeten hier nu ook een verdienmodel ontwikkelen. Dus dat gaat dan gebeuren.
Ja, zeker. Je ziet natuurlijk met de kerkbalans dat die steeds verder terugloopt. En je hebt als kerk zijnde, je hebt ook gewoon om je diensten te kunnen doen, heb je ook gewoon het geld nodig. Dus ja, dat hoort er altijd een klein beetje bij.
Nou, en het is ook in de gemeenschap natuurlijk heel belangrijk dat zo'n prachtig gebouw kan blijven, maar ook een functie kan blijven houden.
Ja, zeker. En er staat daar mooi midden in Markelo en het is ook gewoon een hele mooie kerk.
Veel succes.
Dank je wel.
Succes.
Hör onze torenklokken klinken. Het ligt ons zo nauw aan het hart. Hör onze torenklokken klinken. Klanken van vreugd en klanken van smart.
Min in dorpje. Den heel olden tor. Op het kerkplein al honderden jaar. In het dorp waar mekaar zo goed kent, maakt die klokken ons volle bekend. Ja, wie hört ze, wie vreugd en wie leeft. En leeft met geluk en verdriet. Niet te min van een jachtige tijd. Wil de klank goed, den toon echt niet kwijt. Sie gingen verloren, maar wat bleef is de klank uit den toor. Met dan soms ook de nood nog verplicht, met gedachten in ieder vuur zit. Te min van het jachtige lijf, de bezinning al is het maar er.
De dagelijks werk wordt dan even gestaakt, want is iets dat ons altijd weer raakt. Want is iets dat ons altijd weer raakt.
Goedemiddag, meneer Michiel van Erven.
Goedemiddag.
Fijn dat u even tijd vrij kon maken, want ik begrijp dat u vakantie hebt.
Dat klopt.
Maar eventjes met ons een gesprekje voeren over antipesten vind ik toch wel heel fijn dat dat lukt.
Ja, dat is ook belangrijk, dus ik maak mijn tijd wel even vrij.
Oké. En jullie hebben een programma uit Finland, wat met een moeilijk woord heet Kiusaamista Vastustava, wat betekent tegen pesten.
Zoiets ongeveer, ja, dat klopt.
Wat is dat voor programma?
Nou, dat is een programma wat heel erg uitgaat van het idee dat eigenlijk iedereen verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat elk kind natuurlijk in de klas het fijn heeft. Dus het is niet alleen dat de leerkracht daar verantwoordelijk voor is, of vriendjes of vriendinnetjes. Nee, de hele groep moet zorgen dat elk kind in de klas het fijn heeft op school.
En als een kind het dan niet fijn heeft, wat dan?
Nou ja, wij houden dus twee keer per jaar, vullen de kinderen een vragenlijst in. En in die vragenlijst kunnen ze aangeven van of ze zich veilig voelen op school, of ze gepest worden. Wie de leiders zijn in de klas, de positieve leiders, maar ook wie de pesters zijn in de klas. Nou, op basis van die lijst krijgen wij gegevens en kunnen wij in de klas actie ondernemen, laat ik zo zeggen. Wat er gebeurt is als een kind het echt een tijd lang niet fijn vindt op school en gepest wordt of gewoon niet fijn heeft, dan kan het voorkomen dat wij een groepje kinderen vragen om dat kind te helpen. En dat kan zijn samen spelen, helpen op school, helpen buiten op de speelplaats. Het bijzondere is dat vaak de pester bij het groepje zit. Dus die vraagt de leerkracht erbij. En doordat de pester in een andere rol gezet wordt en daarmee een stukje verantwoordelijkheid krijgt om voor dat kind het goede te doen, laat ik maar zo zeggen, zie je in de praktijk dat het pesten ophoudt en het gedrag verandert. En dat is heel succesvol.
Ja, en nou zei u, van twee keer per jaar vullen ze een lijst in. Maar ja. Wordt dat verder ook gemonitord? Ik bedoel, kun je ook zien dat er een verbetering in zit?
Ja, wij kunnen nu al, wij doen dit voor nu 3 jaar, hè, dit systeem. En we kunnen in onze gegevens gewoon zien dat langzaam de veiligheidsbeleving toeneemt. Dus kinderen voelen zich prettiger op school, testen wat minder. En dat kunnen we gewoon in een grafiek kunnen we dat terugzien.
Ik vind het erg mooi dat bij deze aanpak eigenlijk twee dingen in elkaar ingrijpen. Want ik heb veel gehoord over mensen die zeggen, ja, zo'n pestprotocol wat op school is. Eigenlijk is dat pas in de tweede instantie. In eerste instantie moet het veilig zijn in de klas. Maar hier zit eigenlijk door het hele programma heen, die veiligheid is het allerbelangrijkste.
Ja, de kinderen krijgen vanaf groep 1 al 2 keer per week een lesje. Een kort lesje is dat vaak. Dat als het ware preventief werkt om kinderen te leren om te gaan met bijvoorbeeld emoties. Jonge kinderen moeten leren emoties herkennen. Bij oudere kinderen gaat het meer om het herkennen van rollen in de klas. Hè. Wie is nou de pester? Wie is nou een meeloper? Wie is een aanstichter? Hè? Want die kinderen heb je ook in de klas. Dus die pesten niet actief. Maar zorgen wel voor dat de pester een duwtje krijgt, laat ik maar zo zeggen, om het te gaan doen. Dat soort rollen, daar hebben we het over met elkaar. En er worden in de bovenbouw klassenvergaderingen gehouden, waarin wordt besproken van, nou, hoe gaat het nou in de klas? Hoe gaan we met elkaar om? Nou, al dat soort preventieve maatregelen, die zorgen ervoor dat je hoopt dat de pesten zo min mogelijk voor gaat komen. En nu, 100% uitsluiting, dat is bijna denk ik onmogelijk. Ja. Maar we willen wel graag naar die nul toe.
Ik denk, en nou ja, ik hoor van u dat het een hele mooie aanpak is. Nou is er één groot probleem op dit moment. Want deze aanpak kan alleen maar met een goede docent voor de klas. Ja. En voor veel klassen sommige klassen zijn er helemaal geen docenten. En sommige klassen zijn er docenten die nog niet afgestudeerd zijn. Of een onderwijsassistent met weinig ervaring. Dat is in dit geval extra problematisch.
Ja, het lerarentekort is ook hier in de regio steeds groter aan het worden. Vacatures worden moeilijker, kun je vervullen. Het is een beetje vechten om de goede leerkracht, laat ik zo zeggen. Je hoopt dat je als je een vacature hebt, dat je een goede leerkracht kunt vinden, maar dat is best lastig.
En het staat meteen haaks op het veilige gedrag in de klas, hè, als er geen goede docent voor de klas staat.
Nou ja,
holt dat achteruit?
Uiteraard, uiteraard. En een goede leerkracht is in staat om goed les te geven, goed dingen uit te leggen, maar ook te zorgen voor een veilig leerklimaat.
Nou, gisteren is er een maatregel afgekondigd door onze minister en de PO en de VO-raad. En bent u daar enthousiast over?
Nou ja, kijk, wat ik heel goed vind is dat dat de salariering van leerkrachten in het basisonderwijs gelijk getrokken werd met het voortgezet onderwijs. Dat verdienen de mensen in het basisonderwijs zeker. Ze zijn gelijkwaardig opgeleid. Ze hebben het onderwijs, zeker in het basisonderwijs, is topsport elke dag weer. Je moet differentiëren in de klas, verschillende niveaus aanbieden, omgaan met verschillende soorten gedrag. Er wordt echt de hele dag door veel van leerkrachten gevraagd. En het is gewoon heel oneerlijk dat jarenlang altijd de docenten in het middelbaar onderwijs meer hebben verdiend. En dus dit is een goede maatregel.
Ja, dit gaat over docenten in het onderwijs die ook een hbo-opleiding hebben.
Ja.
En dus inderdaad hetzelfde niveau van opleiding.
Ja. Ja.
Nu hebt u het al over die duizendpoot, die docenten in de klas voor het basisonderwijs, die alles kunnen. Daarnaast ook nog van alles naast, we hebben het eigenlijk net ook over, nou, pesten misschien is dat nog niet naast, maar ook allerlei dingen ernaast moet aanbieden. Mm-hmm. Voor het VO is ook geld vrijgemaakt om de werkdruk te verlagen. Dat zie ik niet voor het basisonderwijs.
Ja, dat is al langer. We hebben in het basisonderwijs hebben we al langer geld gekregen voor werkdrukverlaging. En scholen die kunnen naast de gelden die ze normaal hebben om de groepen te maken, kunnen ze daar nog extra ondersteuning voor inhuren of zorgen dat leerkrachten af en toe vrijgeroosterd kunnen worden. Je kunt er ook voor kiezen om de groepen misschien daardoor net nog wat kleiner te houden dan eigenlijk mogelijk is. Dus met dat geld kunnen we wat, maar eigenlijk niet genoeg.
Wat zijn nou de grootste werkdruk veroorzakers?
Ik denk dat de grootste werkdruk veroorzaken is dat je van 8:30 tot 2:30 als lekker continu aanstaat. Dus continu op je 100% geconcentreerd bent in die klas om les te geven. Je kunt niet even een half uurtje je omdraaien of even een kop koffie gaan halen, wat dan ook. Nee, je bent in die klas aan het werk. Dus dat vraagt gewoon heel veel energie. En dan moet je na schooltijd ook nog administratie doen, ook nog allerlei overleggen voeren, gesprekken met ouders, waar je moet verantwoorden natuurlijk, in de samenwerking moet houden. Dus al die zaken, ja, die zorgen gewoon dat het heel hard werken is.
Hebt u daar een idee hoe daar op dat punt, dus vooral eigenlijk of die naschooltijdse activiteiten voor de docent, om daar verlichting in te brengen?
Ja, dat is niet zo makkelijk. Daar komt bij dat leerkrachten willen het heel graag goed doen. Zetten zich voor 200% in voor hun groep. Willen dus na schooltijd ook goed voorbereiden voor de volgende dag. Samenwerking met ouders is heel erg belangrijk. Dus je hebt regelmatig gesprekken met ouders.
En veel moeilijker geworden de afgelopen jaren, begrijp ik, van docenten? De overleg met ouders?
Ja, dat verschilt. Op dat moment probeer je door regelmatig goed contact te hebben, probeer je de relatie goed te houden en echt te zorgen dat je samen met ouders het goede doet voor de leerling.
Ja, dan lijkt het erop soms, als je de berichten hoort over hoe ouders omgaan met kritiek, dat die ook wel bij een KIVA-les zouden kunnen worden betrokken.
Ja, dat zou kunnen. Maar wij informeren ouders continu over wat wij doen met KIVA. In onze nieuwsbrief komt er regelmatig een stukje over in wat we doen en welke thema's aan bod zijn en dat soort zaken. Dus we proberen ouders daarin te betrekken in het gedachtegoed, hè? In de wijze van hoe KIVA zeg maar werkt.
Oké. Okay. Nou, ik wil u hartelijk bedanken voor uw bijdrage en wens u een hele prettige vakantie.
En dank u wel. Dag. En succes met de uitzending.
Op zaterdagmiddag luister je natuurlijk naar Ilko Wekking en Herjan Meutstegen. Je hoort het nieuws rondom bekend Nederland. En natuurlijk de lekkerste muziek van vroeger en nu.
Hendrik Tjuijhuis, voorzitter van Goor Collectief. Die is aangeschoven. We hadden ook een druk programma vandaag, begreep ik. De ondernemer van het jaar 2021 wordt weer gekozen. Maar dat gaat anders
doen
dan anders.
Doen we niet 22 dit jaar?
Nee, het is van vorig jaar.
Van vorig jaar? Ja, we kiezen een ondernemer van vorig jaar.
Ach, ja. Ja. Had ik niet begrepen. Ja.
En kijk, gaat we kijken anders. Ook terug inderdaad. Ja. Ja, dat gaat anders. We hebben andere jaren werden aan de leden gevraagd. Wie vinden jullie in aanmerking komen voor ondernemer van het jaar? Daar kregen we mails op terug en allerlei aanmeldingen op terug. En daaruit werd een selectie gemaakt door een deel van het bestuur of een keuzecommissie. En dat werd voorgedragen. Daar konden mensen ook kiezen wie de ondernemer van het jaar zou gaan worden. Dit jaar hebben we de boel op de kop gegooid. Hadden we mooie tijd voor in coronatijd. Dus ja. Daar hebben we de laatste vijf ondernemers van het jaar, de laatste vijf mensen genomen. Die hebben een vakjury gevormd. En die vakjury die kiest de vijf genomineerden. Die zijn al bekendgemaakt. En die uit die vijf genomineerden mag het publiek en de leden mogen daar de ondernemer van het jaar voor uitkiezen.
En wie zijn die genomineerden?
Zo, dat is een goede vraag. Kijken of ik op de hoogte ben. We hebben Hans Brunnekreef. Hans Harmsel met Melkom. We hebben IT Homephone. We hebben de Wereldwinkel en de Jumbo Leuzink.
En Eco Green is Hans Brunnekreef.
Ja, sorry. Ja, ja.
En Melkom had je al? Ja. Ja. Dan staat er één bij, misschien wel nog één, dat weet ik niet, maar Hans Harmsel van Merkom, die is al eerder ondernemer van het jaar geweest.
Ja. Ja.
Is dat geen beletsel?
Nee, nee, nee. Iemand kan zich best dermate verdienstelijk maken of dermate ondernemer zijn dat hij voor een tweede keer wordt gekozen.
Misschien is het dan handig om nog even te horen wat de criterium zijn. Het is dus niet zo dat het gewoon een goede ondernemer is. Hij moet iets speciaals gedaan hebben in dat jaar of iets speciaals bereikt.
De vakjury kiezen nu uit. Dus die hebben allemaal hun eigen criteria. En dat zijn ook met vijf, dus die kijken allemaal op hun eigen manier naar bedrijven. Maar het is niet zo dat als je een nieuw pand hebt gebouwd, dat je dan zeg maar per definitie in aanmerking komt voor ondernemer van het jaar. Dat is, je moet je echt verdienstelijk maken voor Goor, als ondernemer in Goor. En dat zijn de criteria. Maar omdat de vijf oud-ondernemers van het jaar ernaar kijken, kijken ze allemaal op hun eigen manier. Hun eigen criteria. Ja, dus daarmee hebben we...
Robin Koop heeft ook al voor de tweede keer keer genomineerd geweest.
Ja. Ja. En Reef is het ook al eens twee keer geweest, ja. Volgens mij. Dus het kan. Ja.
Nou is er wel een bijzondere bij, de Wereldwinkel.
Ja. Leuk, hè? Dat krijg je dan als je een vakjury maakt die allemaal op hun eigen manier naar kijken.
Ja.
Als we dat hadden uitgezet, was het misschien wel of misschien niet gekomen. Nu wel.
Is het ook zo dat je in ieder geval langer dan een jaar al een bedrijf moet hebben?
Nee. Nee, er zijn geen. We hebben wel de vakjury gevraagd nu, omdat het eerste jaar is deze opzet. Willen jullie een reglement opstellen waar je nou eigenlijk naar gekeken hebt en hoe je het in de toekomst wil doen? Dus dat gaat echt nu een beetje vorm krijgen. En heel misschien moet dat wel een criterium gaan worden, als zij dat vinden. Ik persoonlijk vind dat van niet.
Nee.
Ik vind als je lekker nu aan het opstarten bent en je bent een enorme groeier, dan kun je bij ook een ondernemer.
Ja. Wie mag er allemaal stemmen?
Er zijn polls uitgezet op social media. Twee of drie polls zijn er. Daar mag iedereen op stemmen. Iedereen die in Goor op die polls kan komen. Goors Nieuws staat het op. En op de 19 mei is het aspergediner van Goor Collectief. En daar wordt door de ondernemers die daar aanwezig zijn gestemd.
Hoe kan je als inwoner van Goor, hoe kan je erachter komen...
Goors Nieuws.
Wat het bedrijf doet.
Oh, sorry.
Nee, wat het bedrijf is. Ik bedoel, als ik moet gaan stemmen, dan... is de naam niet voldoende? Dan moet ik eigenlijk weten wat is de reden dat ze genomineerd zijn en wat doen ze zoal?
Ja, nou de komende weken in aanloop tot 19 mei wordt er op de Facebookpagina wordt door Bert Schabbink stukjes van alle vijf genomineerden geplaatst. Waarop hij dus in een kort tekst uithaalt wat de reden van nominatie
maar
is.
Maar er zijn nog steeds mensen in Goor die geen Facebook hebben.
Ja,
ik ook. Ja. En dan? Hoe kan ik dan achterkomen? Ik wil best meestemmen, maar ik wil wel graag weten waar ik op stem.
Ja. Goed idee. Moeten we misschien iets meer publiciteit op die manier aan geven? Ik heb ook geen Facebook, maar ik ben toevallig op de hoogte hier. Maar ik snap wat je zegt.
Er waren altijd filmpjes die gemaakt werden. Is dat dit jaar ook nog? Is dat nou ook weer of nou niet?
Nee, daar zijn we eigenlijk een jaar of drie geleden van afgestapt. Maar die filmpjes werden ook pas op de avond zelf gepresenteerd.
Ja, ja, ja.
Dus daar kon je als Goorling ook niet op...
Nee, maar ik dacht misschien is dat een manier om het, een beetje meer te...
Ja,
en
misschien moeten we deze stukjes die Bert dan nu maakte ook wel in het Halfweekblad publiceren bijvoorbeeld. Dan bereik je wel een heel groot publiek.
Ja,
ja. Ja, vind ik wel een goed idee van je.
En wij hebben ook wel eens bij de radio de mensen uitgenodigd. Er waren er altijd drie.
Ja.
En nu zijn het er vijf en dan heb je het hele programma vol.
Het zijn wel vijf ondernemers van het jaar, dus die hebben echt wel boeiende verhalen. Ja.
Maar ja, dus wij doen niet alleen radio, we hebben ook nog collega's. Dus dat kan allemaal nog gebeuren.
Maar... Dat zijn dus de Goorenaren die gaan stemmen?
Ja.
En de ondernemers zelf stemmen ook?
Ja, die stemmen 19 mei. Ja.
Op de avond zelf?
Op de avond zelf, ja.
En dan is de uiteindelijke uitslag?
Ja, die avond zelf is de uitslag. Ja.
En nou nog even, die ondernemers die hebben soms een bedrijf met heel veel werknemers. Mogen die ook allemaal stemmen?
Tuurlijk.
Ja. Maar ook op die avond, of niet?
Nee, op die avond niet. Op die avond is het, gaat het met Kahoot of zo heet dat. Maar in ieder geval, het gaat met een digitale stemming. Iedereen in de zaal kan dan inloggen en die kan dan stemmen op die 5.
Dat is ook nieuw.
Ja. Ja,
want vroeger moesten ze altijd nog met een briefje.
Ja, nou, we gaan ook digitaliseren met elkaar.
Meneer Meijerink, u bent ook jarenlang voorzitter geweest van Goor Collectief. En volgens mij was er ook in die tijd werd er al een ondernemer van het jaar gekozen, toch?
Daar zijn we mee begonnen. Vanaf het moment eigenlijk dat Goor Collectief opgericht werd. De eindjaren, boek op, net 80. Mm. En ja, toen was dat heel anders. En zoals het nu gaat, is het veel moderner. Alles verandert.
Ja, Facebook hadden we niet.
Verandert met de jeugd. Hè? De ouden worden dan afgeschreven en de jeugd die is er gewoon. En die laten zich nu ook nadrukkelijk merken. Vroeger was het zo dat wij beslisten in het bestuur wie de ondernemer van het jaar zou worden.
Kijk.
Dan kregen wel de 5 bestuurderen de opdracht om te gaan categoriseren 1 tot en met 3. En wie dan de meeste stemmen had vergaard, ja, die werd ondernemer van het jaar.
Weet u nog wie de eerste was?
De eerste, daar moet ik opletten, dat was, dacht ik, dan ga ik ver terug. Ik dacht dat het aan de Irenstraat was, die er toen de tijd met Caravan zat.
Ja, ja. BK. Ja.
BK, geloof ik. Ja, ik geloof BK.
Als je het wil weten, staat de site van Goor Collectief.
Ja,
dat staat er allemaal op.
Staat er allemaal op. Hij was in ieder geval 1 van de eerste. Ja. Ja.
Die uitslag die is 19 mei, tijdens Aspergeavond.
Klopt.
Maar jullie gaan 16 mei ook nog iets doen.
Ja, een avond over ondernemers. Ja, een avond over cybersecurity. Dat is ook zoiets moderns. Nee, dat is helemaal niet modern, want dat is hartstikke bedreigend, zeg maar.
Ja, er was nog wel eens aan de hand, hè, hier in het gemeentehuis.
Ja, hoe lang is dat geleden? 1,5, 2 jaar.
Ja.
En toen hebben we inderdaad alle Goorenaren en alle Hof van Twentenaren zijn ermee geconfronteerd. Dat de hek bij de gemeente. Maar cybersecurity is hartstikke hot. En als je niet oplet als particulier of als bedrijf, dan breken ze in je computertje in. En in het minst erge geval halen ze alles eraf of blokkeren ze het. Maar je kent ook de situaties van los geld betalen en bitcoins. Dus het is... de digitale beveiliging is minstens net zo belangrijk als het hek om je pand, zeg maar.
Ja, en u hebt daar een expert voor uitgenodigd.
Dat klopt.
Mevrouw Holterman, waar is zij? Is zij alleen expert in cyber?
Ja, mevrouw Lisbeth Holterman is van Novel T. Dat bedrijf komt uit Enschede, maar is een gesubsidieerde stichting van de provincie Overijssel en de diverse gemeenten en de regio Twente. Ik weet niet hoe het exact gefinancierd is. Maar die zijn opgericht om dit verhaal te vertellen. Die niks anders dan dit vertellen aan iedereen die het wil horen. Dus wat zij doet is, zij komt die avond naar Goor en zij gaat ons uitleggen wat cybersecurity is. Hoe jouw achterdeur van jouw internet openstaat op je werk. Als je bij je pand weggaat, dan zie je allemaal dat er nog een hek openstaat of een deur openstaat. Dat snappen we allemaal. Maar ik als leek heb geen idee of er nou op mijn bedrijf een poort openstaat of niet. Ik heb geen idee. Maar de mensen die het niet moeten weten, die weten het wel. En die komen wel binnen. Dus en zij is daar een expert op dat gebied. En zij gaat die avond dat uitleggen. En om te zorgen dat het niet al te stoffig en saai wordt. Want het is natuurlijk heel gauw, wordt een cybersecurity vergeleken met ver van mijn bed of saai. Of hebben we ook een aantal studenten van de universiteit komen daarbij mee. En die gaan die avond wat kunstjes doen. Die kunnen mensen ook live op hun site bijvoorbeeld helpen. Er komt ook een actieve werkhoek. Ik ken niet de details, daar ben ik geen expert in. Maar ik stel me zo voor dat als ik zeg, dit is mijn website en die studenten gaan daarop op aan het werk. Dat ze laten zien dat ze bij mij binnen kunnen komen bijvoorbeeld.
Nou is er nog een onveilige situatie te bedenken bij bedrijven. En die is ook heel actueel op dit moment. MeToo.
Ja.
Besteden jullie daar als Goor Collectief ook aandacht aan? Ik kan me voorstellen, ja, we weten het nu van de Voice en D66. Maar het is natuurlijk niet alleen in Hilversum en in Den Haag en overal.
Ja, precies.
Komt het voor. En hebben jullie daar ook binnen Goor Collectief aandacht voor?
Nee, niet anders dan binnen een normale organisatie of stichting. Vanzelfsprekend luisteren wij ook binnen onze gehoorcollectief, binnen onze organisatie, wat er speelt en of dit soort dingen spelen. En vanzelfsprekend hebben we daar onze meldpunten voor. Maar we hebben geen activiteit op het programma om dat onze leden te gaan vertellen.
Hebben jullie wel gevoel dat het misschien nodig zou zijn om daar, meer aandacht aan te gaan besteden? Want iedereen denkt zo, tenminste, ik ken het van mezelf, ik ken het van anderen. Ach ja, dat hoort er gewoon bij en dat kennen we al. En dat is... Maar dat is het natuurlijk niet. Het is eigenlijk vreselijk.
Nee, dat is helemaal niet zo. Op dit moment is dat heel actueel en er zijn veel meer partijen die het oppakken. We zijn ook in een breder verband met het Hofplatform. Dat zijn alle 5 ondernemersverenigingen in de Hof van Twente. Het Hofplatform, misschien is het wel wat breder dat daar wat opgepakt wordt of bij een gemeente. Ik denk zeker dat er iets mee kan gebeuren. Alleen er zijn heel veel velden waar je op alles op in kunt doen. En nu hebben we besloten met Gok Collectief om dat even terug te pakken. Dat we na de corona-stop, laten we hem zo maar even noemen. Dat we nou in ieder geval A, leuke dingen gaan doen. B, weer gaan netwerken. En C, nou, dat soort dingen als de cybersecurity is iets wat, wat actueel is.
En dat is alleen voor leden van Gok Collectief?
Ja.
Die cybersecurity?
Nee, leden van alle ondernemersverenigingen. Het is hofbreed georganiseerd.
En waar is dat?
In de rechthof. Nee, in de raadzaal van het gemeentehuis.
Oké, okay, ja. Hoe laat?
19:30.
En dat is 16 mei?
Ja, maandag 16 mei.
Oké. Okay. Nou, nog heel even naar de wielerronde.
Ja.
Wie stopt ermee? Waarom?
Ja, dat weet ik niet. Ik heb geen
geld
idee.
En ze zeiden van Gok Collectief is tegen.
Ja, nee, dat hoorde ik van de week in de wandelgangen. En ik heb niemand kunnen vinden die weet wat dat met elkaar te maken heeft.
Nee.
Ik ben niet bekend dat Gok Collectief tegen de wielerronde is. Juist niet, zou ik zeggen.
Nee.
Nee.
Ja, wat ging er misschien om? Omdat het niet meer in het centrum kon? Of dat het niet in het centrum is gehouden de laatste keer?
Nee.
Maar Gok Collectief heeft helemaal niks mee te maken. Het is gewoon een financieel verhaal.
Oké. Okay. Ja, nee, nee. Als ik het wist, zou ik je zeggen. Maar ik weet het niet.
Dan gaan we kijken wat er wel achter zit.
Ja, nou, dan houden we het op
terug
voor ons.
Ja.
Wil ik alle gasten bedanken die in de studio waren. Henk Meijerink, Ina van der Riet aan de telefoon, Joris Zandvoort over Markelo en de kerk, Henry Thuijers voor Gok Collectief, Michiel van het Erven van de Prins Constantijn over pesten en andere zaken, Geert Wolf verzorgde de muziek en de techniek, en Riet en ik waren redactie en presentatie.
Prettig. Fijn weekend
allemaal.
Luistert naar Hofstreek FM.
Hofstreek FM.
Hofstreek FM.